Geliefde gemeente, er zijn veel bekende regels zo in de liederen die we zingen deze tijd. En liederen die we gedurig zingen en die zo in ons hoofd zitten. Bijvoorbeeld deze. En voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Ik denk dat de kinderen meestal die regels ook wel kennen. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Die laatste regels zijn trouwens ook goed om over na te denken. Dat de Heer Jezus toen die in de kribbe lag al onderweg was naar het kruis. Dus nu het kerst is, denken we al aan Goede Vrijdag. En ook aan Pasen. Maar die ene regel. Voor hem was geen plaats meer. Wat betekent dat? Waarom was dat zo? Was dat toevallig zo? Was het omdat de mensen hem geen plaats gunden en was dat alles? Of was er meer betekenis? Natuurlijk was er meer betekenis. Anders liet God dat niet gebeuren. Maar bij de betekenis daarvan willen we nu stilstaan. Vanuit Lucas 2, de tweede helft van vers 7. Lucas 2, vers 7b... Of C, de laatste zin. Omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Onder dit woord en boven de preek staat. Is er plaats? Drie gedachten. Geen plaats voor Jezus. De plaats van Jezus. En een plaats voor ons. Geen plaats voor Jezus. Omdat voor hen die er geen plaats was. In de herberg. Als tweede, een plaats voor Jezus. Het gedeelte dat er aan vooraf gaat. Ze legden hem neder in de kribbe. En dan als derde, een plaats voor ons. Dus we staan eerst stil bij geen plaats voor Jezus. Jozef en Maria zijn een tijd lang verloofd geweest, ondertrouwd. Dat was geen makkelijke tijd. In die tijd immers is Maria een poos maandenlang zelfs weg geweest. Jozef, die zo graag bij Maria was, die moest de tijd zonder haar stellen. Maandenlang zag hij haar niet, ook al waren ze ondertrouwd. En toen Maria terugkwam, toen kwam hij er al snel achter dat ze zwanger was. Wat heeft het hem aangegrepen? Zijn meisje, van wie hij zoveel hield, op wie hij zo vertrouwde, die was zwanger, die was vreemd gegaan. Dus iets anders kon hij niet bedenken. Totdat hij van de Heilige Geest leerde, het is niet waar, ze is zwanger uit de Heilige Geest. God heeft dat wonderlijk gewerkt. God heeft daar een kind geschapen. En toen durfde Jozef zijn vrouw tot zich te nemen. Spoedig trouwde hij met Maria. Maar ook dat begin van het huwelijk was niet makkelijk. Want ze waren nog maar even getrouwd en ze moesten al weg. Er kwam een bevel van de keizer uit het verre Rome. En die wilde zijn hele rijk laten tellen en nu was dan Israël aan de beurt. En zo kwam die bode in Galilea en die kwam in Nazareth en die liet het omroepen. Alle mensen moeten gaan naar de plek waar ze eigenlijk thuis horen. Zodat ieder geslacht bij elkaar is. Nou, dan moesten ze maar weer gaan. Jozef en Maria. Maria zwanger. Ze gingen. Lange reis. Zeker voor een zwangere vrouw. En zeker natuurlijk met geen auto en zo. Of ze met een ezel gegaan zijn, dat weten we niet. In elk geval moesten ze die reis maken. Uit Nazareth in het noorden. Naar Bethlehem in het zuiden. En nu denkt iemand misschien, ja, er staat toch met zijn ondertrouwde vrouw. Nou, dat is ook zo, zo staat het er ook. En dat betekent, die vrouw, weet u nog, waarmee die ondertrouwd was. Dat is een verwijzing naar Lucas 1. Het is wel duidelijk uit die geschiedenis dat ze inmiddels getrouwd waren, want ze waren helemaal bij elkaar nu en hierna en daar bleven ze. Naar Egypte toe en noem maar op, hè. U kent de hele geschiedenis wel. Dus inmiddels waren ze getrouwd, maar Maria heet nog zijn ondertrouwde vrouw. Goed, dat even een stukje uitleg. Zij kwamen in Bethlehem, ze zochten onderdak en dat hebben ze vast ook wel ergens gekregen. En toen duurde het niet lang, of het kind zou geboren worden. Het is helemaal niet gezegd dat het in dezelfde nacht gebeurde, de eerste nacht dat ze in Bethlehem aangekomen waren. Het is een keer gebeurd toen ze in Bethlehem waren. Ze hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd meer gehad, want er was een heleboel gebeurd voordat ze in Bethlehem waren. Maar ergens, in die weken dat ze in Bethlehem waren, daar kwam het moment dat Maria bevallen moest. En toen, waar moest dat gebeuren? Daar was geen plaats. Er zal vast wel plaats voor hen geweest zijn om te overnachten. Er passen vele makkerschapen in een hok. Er waren natuurlijk een heleboel van de familieleden ook vanuit Nazareth meegegaan. Of uit andere steden, Galilea. Die hadden ook hun voorgeslacht in Bethlehem. Er zullen vast mensen geweest zijn die zeiden, zoals dat je het soms hebt in een volle kerk, bij een concert, kom, wij schuiven een stukje op, dan kun je er nog wel bij. Maar dit. Nu gaat het niet maar alleen om Jozef en Maria, die nog ergens een paar centimeter moeten hebben om ook te kunnen liggen. Maar nu gaat het hier om een vrouw die moet bevallen. Nee Maria, zo kun je hier niet blijven. Je moet maar ergens zelf een plekje opzoeken. Ja, is er niet ergens een rustige plek? Nee, ja, midden in die volle eetzaal of in die volle herberg. Hoe kan Maria daar bevallen? Nee, dat gaat niet. Wij gaan toch niet allemaal die eetzaal uit of die herberg uit. Dat woord kun je op twee manieren vertalen. Wij gaan hier niet allemaal weg omdat jij hier moet bevallen. Nee, zoek maar een plek. Ja, is dat niet ergens een kamer? Nee, er is nergens een kamer. Ja, de enige ruimte waar geen mensen zijn, dat is daar die stal. Die is nu toch leeg. Ga daar maar naartoe. En dan gaan ze Maria met haar weeën en Jozef gaat met haar mee. Er is verder geen kraamzorg of iets erbij. Ze zijn daar maar zo alleen in die stal. En daar moet het dan gebeuren. Aan de kant geschoven. Heel begrijpelijk. Ja, wat moet dus anders? Heel begrijpelijk. Maar heel schrijnend. Moet dat nu zo? De mensen moesten dus weten. Zou Jozef het niet verteld hebben? Ja, mijn vrouw moet bevallen van de allerbelangrijkste van de hele wereld. Nou, als hij het al verteld had, dan zouden ze toch niet geloven. Jozef, je verzint wat, je maakt er een mooi verhaal van. Wij weten nog wel hoe raar dat allemaal gegaan is. Dat Maria weg geweest is en zo zwanger was. Dat verhaal van jou, dat geloven we echt niet. Dus hoe bijzonder dat kind ook was, niemand zag dat erin. Aan de kant geschoven. De Jozef met zijn praatjes. Die Maria met haar onzedelijke leven. Dat kind, dat zal ook wel niks waard zijn. En zo was vanaf het allereerste ogenblik Jezus veracht. 30 jaar later komen de mensen er nog op terug trouwens, hè, op zijn afkomst. Dan zeggen de Farizeeën, ja, wij zijn niet uit hoererij geboren, zoals u. Veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Waarom moest dat gebeuren? Het moest gebeuren. Het moest niet maar gebeuren wat de mensen het wilden. Het moest gebeuren wat God het wilde. Het is Gods plan geweest. Alles wat hier gebeurde. Het eerste al dat ze uit Nazareth weg moesten. De keizer die dacht, ik zal de wereld naar mijn hand zetten. Ik wil bepalen hoe het met mijn onderdanen gaat. De keizer dacht dat hij de baas was. Maar God in de hemel, die bestuurde het. Die bestuurde de gedachten van de keizer. Die bestuurde al die lopers. Die zorgden ervoor dat de wereld beschreven moest worden. Omdat zijn ene kind vanuit Nazareth naar Bethlehem moest gaan. En God in de hemel, die liet het ook zo gaan. Dat er voor Jezus geen plaats was in de herberg. Het is onder Gods leiding. Want God die wilde zijn zoon naar de marge hebben. Die wilde hem aan de kant schuiven. Die wilde ook als het ware hem een aanklacht laten zijn. Kijk eens. Alsof hij dat zegt. Kijk nou eens wat er gebeurt. Hier, het allermooiste wat er gebeurd is in zoveel eeuwen tijd. Daar hebben ze naar uitgezien. Dat eindelijk de Messias zou komen. Kijk eens wat er gebeurt. Hij komt. Hij komt. En nu wordt hij aan de kant geschoven. Nu is er geen plaats voor hem. Het is wat, hè, die mensen in Bethlehem. En misschien ook wel die familieleden uit Nazareth. Als dat Urk gebeurd was, dan was het wel anders gegaan, toch? Als de Heer Jezus met zijn gezin, als Jozef en Maria naar Urk hadden gemoeten, als de Heer Jezus daar dan geboren was, ja, dan, dat zouden wat voor hem organiseren. Dan zou er een zangavond georganiseerd worden, er zouden duizenden mensen komen, dat Jezus is geboren, toch? Als we wisten dat de Zoon van God op Urk geboren zou worden, dan zouden de kerstpakketten bij elkaar geraapt worden. Dan zou er alsnog geen plaats zijn voor het kind. Zo vol zou de kamer zijn met kerstpakketten. Is niet. Oh, we zouden genoeg doen voor de Heer Jezus, dat geloof ik. En toen ik zaterdagavond bij zo'n kerstconcert zat toen, toen moest ik hier best wel even over denken. Ik dacht, ja, nu zijn er hier mensen die zingen. En, nou ja, anderen hebben weer door de week en zondagavond en zo allemaal concerten. En ergens is dat heel mooi. Dat zoveel mensen willen zingen, jongeren en ouderen. En toen dacht ik, is nou echt zo? Is nou wel echt zo? Dat er ook voor bij ons geen plaats zou zijn. Of zijn wij die uitzondering? Als we zo zingen van de heiland. Als we zo oproepen. Komt allen tezamen. Jubelend van vreugde. Dan kan het toch niet zo zijn dat er hier geen plaats zou zijn voor de Heer Jezus. Het toch is zo. Wij zijn niet anders dan de mensen in Nazareth en de mensen in Bethlehem. Waar zit het hem dan in? Bij deze tekst moet ons opvallen. Er staat omdat voor hen lieden geen plaats was. Er staat niet omdat voor Jezus geen plaats was. Er was voor hen lieden geen plaats. Dus voor Jozef en Maria. En voor Jezus. Dat is het eerste. Kijk, die mensen die hadden best een plaatsje voor Jozef en Maria. Ze wilden wel een stukje opschuiven. Dat geloof ik vast. Maar wat ze niet wilden was die hele zaal ontruimen. Die hele zaal leegruimen alleen maar voor die twee mensen. Dat die de ruimte hadden om in alle rust de bevalling af te wachten. Nee, dat niet. Ze hadden best veel voor hen over. Maar niet alles. Misschien ook wel niet zo heel veel. En zoals ik dat schetste, omdat toch dat gezin wel een beetje met een scheef oog bekeken werd. Maar in elk geval niet alles. Ze wilden niet hun eigen plaats afstaan. En zit dat nou niet in ons aller hart? We zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. Wij zijn allemaal van nature geneigd. U en jij en ik, God en onze naaste haten. Dat betekent onszelf op de eerste plek te zetten. En als het erop aankomt, is er voor een ander geen plaats. Is er misschien wel plaats voor een ander in onze woorden, in onze gesprekken. Maar niet plaats zodat wij onze eigen plaats afstaan. Dat is het eerste. We hebben gerust een plaats voor anderen. En op sommige manieren kun je echt onder de indruk zijn van de naaste liefde die er op zo'n dorp mag zijn. En toch, als we eerlijk zijn, moeten we allemaal zeggen, als het erop aankomt, staat ons ik voorop. Geen echte plaats die we af willen staan. Dat is het eerste. Het tweede, als er nou geen plaats is voor een ander die echt ons ten koste gaat van onszelf, is er dan wel plaats voor God? We hebben Jesaja 1 gelezen. Ik hoop er zo meteen nog wel op terug te komen. Maar verderop in Jesaja 1, daar staat dat dat volk offers brengt en allerlei feestdagen viert. En God zegt, ik kan er niks mee. Want jullie kennen mij niet. En het kan zo gemakkelijk zijn dat we overvloedige aandacht hebben voor kerst. Maar het is zo vol dat er geen plaats meer is. Het is overladen met wereldse dingen en met godsdienstige dingen. Maar geen plaats meer in onze ziel. Geen ruimte in ons hart. Dat we zo graag dingen doen die we zelf fijn vinden. Zo graag dingen doen waar we, om zo te zeggen, zelf van groeien, ook godsdienstig. Terwijl de Heere zegt, ik wil daar wonen, bij degene die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dat kan wel samen. Natuurlijk kun je met een ootmoedig hart naar een concert gaan. Of op een familiebijeenkomst zitten. Het kan wel. Maar het kan ook wel heel gemakkelijk tegenstrijdig zijn. Dat er geen plaats is voor de ziel. Geen plaats voor God in onze ziel. Dat we te groot zijn. Te veel gericht zijn op al het mooie en aangename. Te veel gericht zijn op onszelf. En niet willen buigen voor de nederige God. Voor de hoge God. Niet nederig buigen voor de hoge God. Omdat voor hen, en omdat voor hem, geen plaats was in de herberg. Waar was dan wel plaats? Onze tweede gedachte. De plaats van Jezus. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in een kribbe. Omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. He, dus dat laatste stuk, dat is de uitleg. Er was geen plaats in de herberg en daarom ging het zo. Hoe ging het dan? Waar werd hij dan geboren? Nou, dat staat er niet en daarom wordt er wel van alles over gezegd. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is een stal geweest. Er zijn mensen die zeggen, nou, er staat geen stal. Het zal wel gewoon in huis geweest zijn. Alleen dan stukje, nou ja, een beetje voor de dieren of zo. Anderen zeggen het was in een grot. En er is ook in Israël een plek. Een geboortegrot. En daar is een kerk gebouwd. Dat is dan de geboortekerk. En die wordt aangewezen als de plaats waar Jezus geboren is. Je kunt zeggen, weet het niet precies. Maar het is zeker de plaats geweest waar de dieren thuis hoorden. En hoe die eruit gezien heeft, dat hoeven we niet te weten. Maar het is de plaats waar de dieren thuis hoorden. Dat blijkt duidelijk uit dat woord kribben. Nu las ik vorige week van iemand die dacht, ja, klopt zoveel niet bij het kerstverhaal, ik ga alles onderzoeken. Heeft 20 jaar lang alles onderzocht en al die dingen tegen het licht gehouden. En zegt, ja, ook dat van die kribben, dat klopt niet, dat is een broodbak geweest. Dat past dan heel mooi bij Bethlehem. Dus het is niet echt een kribbe geweest, dat is eigenlijk een verzinsel dat, nou ja, dat klinkt zo mooi. Maar toen heb ik eens nagekeken wat dat woord kribben, waar het in de Bijbel staat in het Grieks. Maar dan is dat altijd een voederbak of een stal. Altijd in de Bijbel, als dat woord in het Grieks staat, wordt dat vertaald met voederbak of stal. Dus het is zeker een plaats geweest voor de dieren. Daar op die plaats voor de dieren, daar baarde Maria haar zoon. Het zal niet makkelijk geweest zijn. Niet comfortabel. Ze heeft er geen hulp bij gehad. Maar het is wel zo'n groot wonder geweest. En daar baarde ze degene die ze 9 maanden verwacht heeft. Daar baarde ze degene aan wie zij nu het leven schonk. Maar die zelf aan haar het leven schonk. Daar baarde ze degene op wie zelfs Eva al gewacht had. Eva, na de zondeval, die had al gehoopt dat zij de moeder van de verlosser zou worden. Ze had zelfs al gehoopt dat Kain misschien wel de verlosser zou zijn. Maar hij was het niet. Zoveel moeders in Israël, die hebben gehoopt, als zij een kind zouden krijgen, dat dat dan de verlosser zou zijn. Het is nooit gebeurd, tot nu toe. Maria, een eenvoudige vrouw. Geen eigen woonplaats. Weinig om voor het kind te zorgen. Zat alleen een stel doeken. Ze wond hem in doeken. Dat betekent, ze zorgde goed voor hem. Maar ze gaf hem geen koninklijke behandeling. Dat was niet zo. Hij werd behandeld als een heel gewoon kind. Het is ook niet een speciaal teken van armoede, want op zich was het wel gebruikelijk. Een baby wond je in doeken. Een kind, zoals alle andere kinderen. En niemand die Jezus zou zien, zou daaraan kunnen zeggen, zie je wel, er is wat bijzonders met hem. Het moet toch een koninklijk kind zijn. Een kind zoals alle andere kinderen. Maar toch, meer veracht dan andere kinderen. Ja, dus die doeken waren gewoon. Maar die kribbe. Waarom in een kribbe? Nou, als je dat aan Maria gevraagd had, dan had ze gezegd, ja, waar anders? Ik kan hem toch moeilijk zomaar los op de vloer leggen. Ik kan hem ook niet de hele tijd in mijn armen dragen. Als ik mijn kind weg moet leggen, dan is er maar 1 plaats. Dan is dat een kribbe. Ja, maar daar eten de dieren uit. Ja, normaal gesproken wel, maar nu zijn ze er niet. En nu is dat bruikbaar. Ja, maar moet hij nou echt zo ver weg, zo armoedig, zo verachtelijk? Je kunt het haast niet geloven. Diegene over wie ik het net had, die dacht, ik ga eens dat kerstverhaal onderzoeken en alles anders uitleggen. Die zei, ja, dit klopte voor haar sowieso niet. Dat hij gelegd werd in een voerbak, dat is een onreine plek. Dat zou toch nooit een moeder doen? Nou, het was niet per se een onreine plek. Maar het was geen trog voor de varkens. Maar het was inderdaad wel een zeer verachtelijke plek. Maar dat moest juist. O, Maria heeft hem met liefde ingelegd. Geloof dat maar. Maar is dat niet beter dan een voederbak? Weet u wie hem nog meer met liefde erin gelegd heeft? Maria heeft het kind met liefde erin gelegd. En wie heeft nou nog meer dat kind met liefde erin gelegd? Jozef. Vast ook wel eens. Wie nog meer? De herders dan? Nou, dat denk ik niet. Wie dan? God de Vader, hè? God de Vader heeft zijn zoon met liefde in de kribbe gelegd. God de Vader wist al lang dat hij daar terecht zou komen. Ja, de Heer Jezus wist het al lang. Toen de Zoon van God had gezegd, Vader, ik wil gaan, ik ben bereid om af te dalen uit de hemel, ik ben bereid naar de aarde te gaan. Toen wist hij dat hij zou terechtkomen in een kribbe. Toen wist hij, ik kom niet in een mooie wieg, in een hemelbed. Ik kom niet straks op een troon te zitten. Ik kom te liggen in een kribbe en ik kom te hangen aan een kruis. De Vader heeft hem met liefde erin gelegd. En de Zoon is er zelf met liefde heen gegaan. Dit is precies de goede plek voor Jezus. Goede plek. Het is toch een schande. Het is toch een schande dat Jezus in een kribbe moet liggen. Terwijl anderen een bed hebben of andere kinderen in elk geval wat eerbaardere plek mogen krijgen. Het is toch een schande dat de koning van het heelal zo'n nederige plaats moest krijgen. Als er iemand recht heeft op een plek op deze wereld, is Jezus het. Dit is toch geen goede plek voor Jezus. Nee, niet wat ons betreft. He, om zo te zeggen, de mensen toen en wij nu, we hadden hem een andere plek moeten geven. Wij geven hem zo vaak maar een hoekje in ons leven. Dat is een schande. Maar het is toch precies de goede plek voor Jezus. Zoals het kruis de goede plek voor Jezus was. De meest vervloekte plaats. Daar moest hij hangen. Een schande voor alle mensen die hem aan het kruis geholpen hebben. Maar toch een ereplaats voor Jezus. Want hij kwam niet voor zichzelf. De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het is precies de goede plek voor een verlosser. De laagste plaats. Allerlaagste plaats. Ja, want waarschijnlijk was die voederbak ook uitgehouwen in de grond. Dat is niet zeker, dus daar moet je ook niet te veel van maken. Maar op zijn minst stond hij op de grond, maar waarschijnlijk in de grond. De laagste plaats letterlijk. Die heeft de Heer Jezus op willen zoeken. Filippenzen 2 staat het zo. Hij die het geen roof geacht heeft, dus het was geen brutaliteit om aan God even gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen hebbende. En heeft zichzelf vernederd. Jezus Christus heeft zichzelf vernederd tot het allerdiepst. Met dat hij dat gedaan heeft, is die tegelijk een aanklacht voor alle mensen om hem heen. Want hij is net, voor zijn geboorte, door de mensen weggejaagd. Zeiden, gaan jullie maar daarheen, naar die stal toe, of die plek. Wij hebben een belangrijke plaats, hebben eerlijk voor betaald, die past ons, gaan jullie maar daarheen. Jezus werd nederiger dan andere mensen in Bethlehem. En waarmee die eigenlijk zegt, jullie kennen je plaats niet. Jullie staan allemaal te hoog. Als wij op Jezus zien, dan moet je dat erkennen. Ik sta altijd te hoog. Ik ben niet bereid om de laagste plaats in te nemen. En Jezus wel. Hij die zo hoog is, hij is al nederig. En ik ben nog trots. Inderdaad is het een plek van schande. Maar niet tot schande van Jezus. Maar tot schande van ons. We zouden eigenlijk moeten zeggen, o Heer Jezus. Waarom ligt u daar? Ik zou daar moeten liggen. Waarom hangt u aan het kruis? Ik zou daar moeten hangen. Waarom draagt u de toorn van God? Ik zou die moeten dragen. Er is nog iets. als wij dan zeggen, waarom ligt u daar? Dan zou hij, als het ware, zeggen, ja, daar hoor ik. Dat is mijn plaats, mijn middelaarsplaats. En dan krijgen we het weer naar ons toe. Ja, Jezus weet wel waar hij hoort. En wij weten niet waar we horen. Dan komen wij in Jesaja 1. Os kent zijn bezitter. En de ezel kent de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis en mijn volk verstaat niet. Dus als de Heer Jezus in een kribbe geboren wordt, dan heeft de lezer uit die tijd daarin gehoord. Die kribbe van Jesaja. Os kent zijn bezitter en ezel kent de krib van zijn heer. Die tekst trouwens, dat is de reden waarom ze bij een kerststal vaak een os en een ezel hebben. Toen waar de Heer Jezus geboren werd, daar was geen os en er was geen ezel en er was geen schaap in die stal. Dat geloof ik niet. Maar vanuit deze tekst hebben ze er een os en een ezel bij gezet. En dan nog de herders met de schapen. Deze tekst gaat niet over een kerststal. Maar die os en die ezel, die zijn ons nog tot voorbeeld. Zij kennen de kribben van hun Heer. Zij weten waar ze zijn moeten. Om gevoed te worden. En wij kennen onze plaats niet. Wij weten niet. Niet echt vanuit onszelf wie we nodig hebben. Dus het is tot onze schaamte. En dat wij niet nederig zijn en dat wij onze Heren niet herkennen. Maar het is ook tot onze zegen. Als dan die heiland afdaalt uit het hoge. Als hij nederig wordt, dan zegt hij erbij, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ik ben niet gekomen om daar een heerlijke plek te krijgen, maar juist een nederige plek. Waarom? Om mijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Hij moest afdalen tot in onze diepte, omdat zo alleen hij mensen uit de diepte kon optrekken. Waarom in de diepte? Waarom is dit dan de beste plaats voor een middelaar? Ook hierom. Omdat het dan voor niemand te hoog is. Hij heeft de laagste plaats in heel Bethlehem opgezocht. Zodat iedereen in Bethlehem wist, daar ben ik welkom. Als die bij het huis van de burgemeester geboren zou worden, oh, dan zouden er vast arme mensen in Bethlehem geweest zijn die moesten zeggen, daar durf ik dus echt niet aan te kloppen. Hè. Die burgemeester zal me zien komen. En dan zeg ik, ja, maar ik kom voor Jezus. Ja, zegt hij dan, dat kan best wezen. Maar wat doe je op mijn stoep? Wat doe je bij mijn huis? Zoek je eigen soort op. Maar nu Jezus daar ligt in een stal, dan is er niemand in Bethlehem die die drempel hoeft te voelen. Maar ze kunnen wel denken, dat is mij te min. Die stal, daar kom ik niet. Die Jezus, die verachte Jozef en Maria, dat is mijn volk niet. Je kunt wel over de Heer Jezus heen kijken. Maar je kunt niet te laag voor hem zijn. Er is niemand die zou hoeven zeggen. Voor mij zal het niet wezen. Ik kan begrijpen van mijn buren. Of ik kan begrijpen van mijn moeder. Maar ik kan het niet begrijpen van mezelf. Het kan toch niet dat de Heer Jezus voor mij geboren zou worden. Je ziet het hier gelijk aan het begin al. Jawel, hij is een middelaar zonder drempels. En als er drempels zijn, dan zijn die bij ons. En niet bij hem. Al wie tot mij komt, zegt hij, zal ik geenszins uitwerpen. Komen daarmee onze derde gedachte. Een plaats voor ons. Dat hij zo'n lage plaats moest krijgen, dat zegt heel veel over wie wij zijn. Later schrijft een apostel, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dus als de Heer Jezus hier aan de kant geschoven is, dan is hij daarmee aan ons gelijk geworden. Nou ja, zou je kunnen zeggen, dat is toch niet helemaal waar. Hij is nederiger geworden dan wij. Hij is in bittere armoede gekomen, de meeste van ons niet. Hij is in een stal geboren, in een krib gelegd en wij niet. En toch kun je ook zeggen, daarin is hij wel aan ons gelijk geworden. In deze woorden. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Omdat ook voor hem geen plaats was in de herberg. Nou is de lijn doortrekken. Omdat voor ons geen plaats is. Nu kun je daarbij natuurlijk denken aan mensen die ook veracht worden. En mensen die op de vlucht moeten zijn. En mensen die nergens terecht kunnen. Maar laten we nog eens wat dieper kijken. Geen plaats. Waar geen plaats? Nou, het woord herberg, ik noem dat al even, kun je ook vertalen met eetzaal. De plaats van de gemeenschap. De plaats waar iedereen bij elkaar kan zijn. Maar nu is er ook een grote eetzaal waar voor ons geen plaats is. De hemelse eetzaal. Die hemelse plaats waar God de gastheer is. En waar iedereen zijn lof bezingt. Daar is voor ons geen plaats. Daar hebben we onszelf vandaan gezonden. Wij zijn er niet weggestuurd, zoals de Heer Jezus. Wij zijn er weggegaan. En toen heeft God moeten zeggen, zo kan ik je niet meer hebben. Het paradijs was afgesloten, daar stond de engel voor. De hemel is afgesloten. Wij kunnen de hemel niet bereiken. En als wij aan de hemelpoort zouden aankloppen en zeggen, laat ons binnen, dan zou God moeten zeggen, nee, hier pas je niet. Hier is geen plaats voor u, geen plaats voor jou. Ten diepste wilden we die plaats ook niet. Maar nu heeft God gezegd, ik kan het er niet bij laten zitten. Ik wil het niet dat er geen mensen in de hemel komen. Daar kon God, om zo te zeggen, niet over zijn hart verkrijgen. Het was het verlangen van zijn hart dat er wel plaats zou zijn voor mensenkinderen. Maar dat er nou nooit iemand van de mensen tot hem zou komen, moest hij tot ons komen. Dat er voor ons geen plaats is in de hemel, maar alleen in de diepte van de aarde. Daarom moest Jezus komen naar de aarde. Met eerbied bedoeld. Alsof Jezus zegt, hey, Vader, als er dan geen plaats is voor de mensen, dan ga ik ook maar. Het voorbeeld te gebruiken van zaterdagavond. En er zijn er wel die dat voorbeeld gehoord hebben. Als je nou op het IJsselmeer vaart. Even lief je ring. Die ring zat los aan je vinger en die valt overboord en die valt in het water. Hoe moet dat ooit goed komen? Nou, de meesten zullen zeggen, dat komt niet goed. We zijn inmiddels weer een stuk verder gevaren en zoeken naar een ring is nog moeilijker dan zoeken naar een speld in de hooiberg. Het is wel jammer natuurlijk, mijn trouwring, dat is wel kostbaar. Maar ja, dit is een hopeloze zaak. Maar ja, zegt die dominee, je zou een engel kunnen uitwerpen. Maar een trouwring bijt niet. Je zou met een net kunnen gaan. Goed, er zijn lichtnetten waar het wel in past. Maar dat zal ook niet werken. Daar zo diep door de modder. Je gaat een trouwring niet met een sleepnet uit de modder halen. Wat moet je dan? Als die ring echt belangrijk voor je is, dan moet je erachteraan. Dat is echt de enige manier. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Omdat een mens echt belangrijk voor hem was. Daarom ging hij erachteraan. Hij sprong overboord en hij ging de diepte in, de diepte van de modder. Geen plaats voor ons aan boord. Een plaats in de modder? Wel, zegt Jezus, dan ga ik ook niet meer aan boord, dan ga ik de modder in. Dan wil ik daar zijn, waar zij zijn. Hij ging heen. Waarom? Omdat de Heer Jezus zei, nou ja, ik ben zo graag bij de mensen. Dat toch niet. De Heer Jezus ging niet hier naartoe om hier te blijven. Net als wanneer iemand overboord springt om zijn ring te halen, dan blijft hij niet daar in de modder liggen om te zeggen, het is hier zo fijn in de modder, laten we hier maar een poosje rondvroeten. Maar Jezus ging net als die duiker om daar het verloren uit op te halen. Toen Jezus uit de hemel ging, toen zei hij, Vader, ik ga voor mensen voor wie geen plaats is, om toch plaats voor ze te bereiden. Daarvoor moest hij aan de kant geschoven worden. Nu naar de kribbe toe. En straks naar het kruis toe. Dat was nog verder aan de kant geschoven. Helemaal overboord. Maar dan zegt hij ook andersom. Als hij dan daar in de diepte zit. Spreekt met zijn discipelen. En dan zegt hij ook tegen de discipelen. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. Ik kwam naar de aarde om jullie plaats te bereiden. Ik ga naar de hemel om jullie plaats te bereiden. Dat vindt u in Johannes 14. Johannes 14, het derde vers. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Eerst uit de hemel weg. Dan van de aarde weg om plaats te bereiden. Wat zegt u er ook bij? Opdat waar ik ben, ook gij zijt. En zo bidt hij tot zijn vader. Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook diegenen bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat waar hij is, ook diegenen zijn die God hem gegeven heeft. Maar daarvoor moest het wel gebeuren, dat hij kwam waar wij zijn. He, dus willen wij komen waar hij is, moest hij komen waar wij zijn. Liefde, dat is liefde alleen. Liefde, dat de Heer Jezus zegt, ik wil mens bij me hebben. Kun je dat begrijpen? Kun je het nou begrijpen dat de Heere zegt, Vader, dat heeft trouwens de Vader zelf ook gezegd, maar het ook de Heer Jezus het zegt, Vader, ik kan het niet uitstaan dat er geen plaats is voor mensenkinderen. Ik kan het niet uitstaan dat de hemel leeg zou blijven. Die liefde van ons, die volle goddelijke liefde, die moeten we aan mensen kwijt. Ik kan niet zonder broeders blijven. Er is zoveel liefde in het hart van de Heer Jezus. En zo'n diepe liefde, dat hij zegt, als het dan nodig is, als ze anders nooit tot ons komen, dan wil ik gaan. Ik wil zo graag dat ze zijn waar ik ben. En daarom wil ik komen waar wij zijn. Maar hoe kom je er dan? Hoe komen wij dan waar hij is? Nou, dan moeten wij nu ook komen waar hij is. Dus niet, je komt niet in de hemel door alleen maar omhoog te gaan. De Heer Jezus kreeg ons ook niet in de hemel alleen maar door omhoog te gaan. Hij moest eerst naar beneden. En dat is nou wat de Heer Jezus ook tegen ons zegt. We zien dat een aantal hoofdstukken verder. In Lucas 14, daar onderwijst de Heer Jezus in het 11e vers. Lucas 14, laten we eerst even kijken naar vers 10. Wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hè? Lucas 14, vers 10. Zet u in de laatste, de laagste plaats. Omdat wanneer hij komt die u genood heeft tot u zeggen, vriend, ga hoger op. Dat heeft de Vader nou eerst met Jezus gedaan. Jezus heeft zich gezet op de laagste plaats. En toen heeft de Vader gezegd, mijn zoon, het is goed zo. U hebt uzelf vernederd, dan zal ik u verhogen. Filippenzen 2 vers 9 ook. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Dus Jezus die gaf nam eerst de laagste plaats in en dan de hoogste plaats. En nou zegt de Heer Jezus het, dat moet u nu ook doen. Neem de laatste plaats. Zo in het natuurlijke. Wees bescheiden. Wees nederig. Wees bereid om je eigen plaats af te staan voor een ander. Maar het gaat er natuurlijk nog veel meer om de houding van je hart tegenover God. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Die zichzelf vernedert. Die zo ziet op Jezus. Die zo getroffen is. Dat Jezus die diepe plaats moest innemen. Dat hij niet meer overeind kan blijven. Dat u moet zeggen, Heere, als Jezus voor ons mensen zo diep moest gaan, wat staat het er dan slecht met me voor? Wie ben ik dan? Als ik geen plaats geef aan Jezus. Als Jezus nog dieper moest gaan. Wat is er dan met mij aan de hand? Dan ben ik niet zo goed als ik wilde. Dan ben ik niet zo goed als ik dacht. Dan ben ik niet zo goed als ik me voordeed. Dan ben ik een verloren mensenkind. Vader. Ik ben bereid om de plaats in te nemen die ik verdien. Een plaats van nederigheid waar ik niets meer ben. Niets meer verdien. Geen rechten meer heb. Maar alleen van genade kan leven. Die zichzelf vernedert. Die buigt voor de Heer. Die zal verhoogd worden. Die zal zeker door Jezus meegenomen worden. Eenmaal daar te zijn waar Christus nu al is. Ik zei aan het begin van dit punt, geen plaats in de hemel. Wij verdienen geen plaats in de hemel. Maar hier horen we toch plaats in de hemel. Voor een ieder die juist moet zeggen, ik heb mijn plaats in de hemel verbeurd. Ik heb mijn plaats in de hemel als het ware afgestaan en opgestaan is plaats gegaan. Daar is een zaligmaker die plaats bereidt voor mensen die het niet verdienen, maar ook niet meer kunnen missen. Die zo getroffen zijn door die genade en liefde van de Heer Jezus. Ze zeggen, Heer, kan Jezus nou niet zonder mensen? Ik kan niet meer zonder Jezus. Amen.